Maar op deze historische Formule 1-dag kan ik natuurlijk niet stilstaan met een inleiding over Formule 1. Hè? Want wie mij een beetje kent, die weet dat ik voor mijn werk directe contact had met Formule 1-teambazen, dat ik contract heb onderhandeld met ze, dat ik heel dicht bij het actie stond in de pitbox en circuits heb mogen zien en verkennen. En nu niet meer, 36 jaar gedaan. Of Formule 1 denk ik 25 jaar. Met wereldkampioen heb mogen karten. Dus het was, ik mis mijn werk helemaal niet. Ook op het circuit Zandvoort heb ik mogen racen, wel een gewone auto. Maar was ook een hele leuke ervaring. En het bijzondere van Zandvoort is dat al de bochten die je daar ziet. Normaal noemen we het bocht 1, bocht 2, bocht 3, bocht 4. Maar op Zandvoort heeft elke bocht wel een naam van iemand die impact heeft gehad bij het circuit. En zo heb je de Gerlachbocht. Dat was een Friese huisarts die in 1957 daar in een Porsche is verongelukt. Maar die hele band had met circuit. De Hugenholzbocht, dat is de man die 25 jaar lang de drijvende kracht was achter het Zandvoort, achter het circuit, de directeur was en ook ontwerper van circuits en raceauto's. Je hebt de Arie Luijendijkbocht, de Slotenmakerbocht, allemaal bekende historische oud-coureurs uit Nederland. En de Tarzanbocht natuurlijk, de eerste bocht die je tegenkomt na de start. Dat is ook een leuk verhaal. Tarzan, dat was een man die in Zandvoort woonde. En die heette Tarzan, omdat hij zo'n grote beer was van een kerel. Maar hij wilde zijn tuintje niet opofferen voor het circuit destijds. Dus toen beloofde ze hem, weet je wat, als jij je tuintje opgeeft voor het circuit, dan noemen wij die bocht, noemen we naar jou. Toen ging hij overstag. En sindsdien heet dat de Tarzanbocht. Nou, de afgelopen weken hebben we mogen kijken naar al de namen die God toebedicht wordt. Veel van die namen worden ook door mensen aan God gegeven. Gewoon door de impact die God op hun leven had. Dat ze zagen van, wow, dit is God voor mij. Dit is God die naar mij omziet. Dit is God die voorziet. Dit is God als herder. Dit is God als misschien gewoon vader. Maar allemaal namen die mensen gaven aan God door de impact die hij op hun leven had. Hij heette voor hen wie hij was voor hen. Eigenlijk de eerste vraag is, wie is God voor jou? Welke naam zou jij hem nou geven? Door de impact die hij op jouw leven heeft gehad. Hoe noem je hem? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. En soms kan dat heel onpersoonlijk zijn. Ik heb wel eens verteld van dat ik een voorgangersreis maakte door Turkije. Was samen ook met Wouter. Een hele groep andere mensen. Voorgangers, priesters, pastoren. En ik zat ook in de bus met een vrouwelijke, hoe noem je dat, pastores, pastorin? Iemand die uit de katholieke kerk komt en vrouw is. En ik vroeg aan haar, wie is God voor jou? En toen zei ze, ja, God is voor mij een kracht in de kosmos. Ik denk, oh, bijzonder. Een paar weken geleden vroeg Bernie, die kwam met de vraag die je aan mens kan stellen, om het evangelie te introduceren. Dan kan je met de vraag beginnen, wat betekent Jezus nou voor jou? Als je die vraag aan mij had gesteld, toen ik een jaar of 20 was, had ik gezegd van, oh, dat is een man met lang haar, blauwe ogen, net zoals ik, toen. Hij was een man die veel goeds deed, een voorbeeld was voor mensen. Mensen hadden hem ook tot een soort God gemaakt en dat geloofde hij nog zelf ook. Dat was Jezus toen voor mij. Wat kan er een hoop veranderen, hè? Maar zo zijn er vele gedachten over wie Jezus nou eigenlijk was. Wie is hij? De meeste mensen hebben wel van hem gehoord. Jezus is wel een bekende man. Maar hebben niet echt een idee van met wie ze nou echt te maken hebben. En ook in de Bijbel kom je dat tegen. Als mensen een maat van hun door het dak laten zakken voor de Heer Jezus, laten zakken voor zijn voeten. Dan vergeeft Jezus zijn zonde. Hij maakt je dat hij kan lopen. Hij was een verlamde man. En degene die dat zagen zeiden, wie is dit? Wie is dit die zonde kan vergeven, die mensen kan genezen? Alleen God kan vergeven. Hij is toch gewoon een timmerman, de zoon van een timmerman. Wie is deze man? Ook even later, als Jezus op bezoek is bij een man die vaak feestjes geeft. Hij zit goed in de slappe was, hij is een tollenaar. Hij verraadt zijn eigen volk als het ware. En waren mannen die waren geminacht en Jezus houdt bij hem de maaltijd. Zowel bij Levi als Matthäus, twee tollenaars. En dat mensen dat dan zien en zeggen van, wie is dit dat hij zelfs met zondaars eet? Dat kan je niet maken. Zeker niet als rabbi dat je met zondaars eet. Wie is deze man? Maar ook de discipelen als ze in een boot zitten en de Heer Jezus slaapt en er komt storm op het meer en ze denken onder te gaan en ze maken Jezus wakker en Jezus spreekt tegen de storm en de storm gaat liggen en het wordt helemaal stil. En de discipelen zien dat en zeggen, wie is dit dat die ook de wind en de zee aan hem gehoorzaam zijn? Wie is deze man? En het Bijbelgedeelte van vandaag is Jezus zelf die deze vraag stelt. Zelfs twee keer. Maar dan anders in een omgekeerde richting. En Jezus stelt vragen niet omdat hij iets moet weten, maar omdat hij ons wil stilzetten bij die vraag. Dat wij dus over na gaan denken, over de vraag die hij stelt. Die ons aan het denken zet. En die vraag die hij vandaag stelt is een hele cruciale, belangrijke vraag voor je geloof. Het is de sleutel van je geloof. En we lezen dat in Matthäus 16... En vanaf vers 13. Matthäus 16 vers 13 zegt, toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Hij noemde zichzelf vaak de zoon des mensen. Zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, andere Elia en weer andere Jeremia of een van de profeten. Het waren vooral de discipelen die natuurlijk wisten wat de mensen dachten van Jezus. Tegen Jezus zelf ging je geen dingen zeggen, hij is de rabbi. Maar de discipelen konden meer opvangen wat de mensen dachten van Jezus. En ze geven dan ook antwoord dat de mensen denken dat Jezus wel eens een van de grote profeten zou kunnen zijn. Hij staat in een rijtje van grote mannen Gods uit het Oude Testament, belangrijke mannen. Een van die mannen, zeggen ze, is Johannes de Doper, dat was volgens Jezus zelf de grootste profeet uit het Oude Testament. Johannes was inmiddels gedood, onthoofd. Maar hij was degene van wie men zei, waarvan ook Jezus zei, hij is de man die de weg voorbereidt voor de komst van de Messias. En zo zagen ze Jezus kennelijk ook. De man die de weg voorbereidt op de Messias. Ze hadden een verlangen dat de Messias zou komen in hun leven. En hij was de man die dat voorbereidde. Anderen zeiden van nee, hij is Elia. En Elia was ook zo'n grote man Gods die eerst terug zou komen uit de dood voordat Jezus de Messias zou komen. Bij het Pascha-maaltijd wordt er ook altijd een extra bord neergezet, want Elia mocht wel eens terugkomen. Ze verwachten de Messias, zeker in hun tijd onder die verdrukking van de Romeinen. Hij zou komen, hij zou zijn koninkrijk weer opnieuw opbouwen. Hij komt. Of de mensen dachten, hij is misschien Jeremia of een van de andere profeten. Mannen Gods die over de Messias spraken in het Oude Testament en die heen wezen naar de Messias die zou gaan komen. Zonder dat ze het zelf meemaakten. En zo was ook Jezus in hun ogen, waarschijnlijk wel een profeet die heen wijst naar de Messias die gaat komen. En zo zagen ze Jezus. En ze zaten er dichtbij, maar zo ver vanaf. En zo zijn er ook vandaag de dag heel veel mensen die best wel weten wie Jezus is, wat hij heeft gedaan. Mensen die hem zien als iemand die heel goed was, humaan was, een voorbeeld is, hoe je zou moeten leven en ook zo wel willen leven. En velen zien hem zelfs als een profeet. Alle wereldreligies zien Jezus als een groot profeet. En toch zitten ze er ver vanaf. En ook als jij vandaag hier zit en je denkt dat hij dat is, dan zit je er ver vanaf. Maar uiteindelijk gaat het er niet om wat anderen zeggen of anderen denken. Het gaat uiteindelijk Jezus niet om in een mooi rijtje te staan van belangrijke mannen Gods. Mannen met respect, mannen met aanzien, mannen met status. Het ging om een veel belangrijkere vraag. De vraag waar alles om draait in ons geloof. een hele persoonlijke vraag. En die tweede vraag die hij dan stelt, is heel persoonlijk aan zijn discipelen. Hij zegt tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Dat is een vraag van Jezus zelf die hij niet in het algemeen stelt, zo van wie zeggen de mensen ik ben, maar heel persoonlijk, wie zeg jij dat ik ben? En na het antwoord op deze vraag wordt alles anders. Dit is een keerpunt in de bediening van Jezus. Hierna gaat alles richting zijn dood, richting zijn kruisiging, richting zijn opstanding. Alles wat hierna volgt is daarop gericht. Alsof hij wil dat voordat hij daaraan begint, dat hij de discipelen even stilzet bij de vraag: maar weet je nou wel echt wie ik ben? Weet je met wie je te maken hebt? En dat is de vraag die ook aan ons wordt gevraagd. Wie zeg jij dat Jezus is? En er komt een moment dat we allemaal voor hem zullen staan en dat hij misschien wel die vraag aan jou stelt op dat moment. Wie ben ik voor jou? Wie is Jezus voor jou? Dat is de vraag die Jezus stelt hier aan de 12 discipelen die daarop kennelijk niet gelijk een antwoord weten. Wat moet ik zeggen? Maar Petrus is altijd haantje ervoor. Die springt erin en die geeft een antwoord. En eigenlijk het enige juiste antwoord wat je kan geven op die vraag. Simon Petrus, die antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. U bent de Messias. Het is alsof er een lampje aangaat bij Petrus. U bent de Christus, u bent de Messias, u bent de gezalfde. Dat is waar, u bent degene waarover de profeten hebben gesproken altijd. Dat bent u, u bent niet die voorbereider, u bent het. U bent de Christus. U bent de waarvan Jesaja zegt en waarvan u eerder al in de synagoge hebt gesproken toen u die Jesaja-rol pakte. Dat u zei: de geest van de Heer is op mij omdat hij mij gezalfd heeft. Hetzelfde woord, gemessiast heeft. Hij heeft mij gezonden, zegt Jezus, om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Uit Jesaja 57. Hij zegt: u bent het. U bent die man. Want deze dingen hebben we u zien doen, hebben we u horen spreken. U bent het op wie wij hebben gewacht. U bent de Zoon van de levende God. Niet gewoon maar God, maar de levende God. Is Jezus voor jou slechts een naam, een begrip, een stukje kennis vanuit Gods woord, of is hij levend? Niet gewoon God, maar een levende God. Is hij iemand die deel uitmaakt van je dagelijkse dingen, van je dagelijkse beslissingen, van je dagelijkse gedachten, van je houding, van je levensstijl? Is hij daarin verweven of is hij gewoon, ja, hij is God, ik geloof dat. Een God die je kent vanuit de Bijbel, vanuit de woorden die je hebt gehoord. Want dit is niet iets wat je leert. Dit is iets wat je niet meekrijgt van je oma of van je opa of van je moeder, je vader of je broer of je zus, je tante, neef. Dit is een persoonlijke openbaring van God aan jou. En niks anders. En dat is ook wat Jezus zegt en vervolgt tegen Petrus. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Niet jouw vader, niet je moeder, niet jouw rabbi, maar mijn vader, zegt Jezus, die in de hemel is, die heeft jou dat geopenbaard. Anders kon je dat niet zeggen. En vandaag worden ook wij weer in stilgezet bij die vraag: wie is Jezus voor jou? En daarvoor is eigenlijk een reis nodig van een paar decimeter. Een paar decimeter die het verschil uit kunnen maken van leven en dood. Van hemel en hel. Tussen winnen en verliezen. We hebben misschien wel een beetje de Olympische Spelen gevolgd. Hele mooie momenten. Ik heb het niet over de Paralympische Spelen, maar daarvoor. En ook daar zagen we in die strijd vaak dat het gaat om een paar decimeter. Want bijvoorbeeld de baanwielrennen sprint. Ik ken misschien wel die twee Nederlanders. Eén van hun zou ongetwijfeld gaan winnen, want ze waren zo sterk. Ze hadden nooit verloren. De een was Harry Lafrijze, de andere zijn landgenoot, zijn vriend, zijn trainingsmaat Jeffrey Hoogland. En ze plaatsten zich met groot overmacht in de finale. Versloegen iedereen, hebben geen heat verloren, alles wonnen ze. En in die finale komen die twee krachtpatsers tegenover elkaar te staan. 3 heats moesten ze rijden om te kijken wie de sterkste was. En na 2 heats hadden ze allebei 1 heat gewonnen. Het was zo spannend. En uiteindelijk was Lafrijze net een maatje te groot. Op de finishlijn scheelde het 30 centimeter. Zo'n stukje. Het verschil tussen winnen en verliezen. En die paar decimeter, die 30 centimeter, zit ook tussen ons hoofd en ons hart. Het is dezelfde reis die je moet maken. Tussen je hoofd en je hart. Het antwoord op die vraag, wie is Jezus voor jou? Waar dat vandaan komt, dat is het verschil tussen verliezen of winnen. De afstand tussen je hoofd en je hart. Paulus zegt in Romeinen 10, als je met je mond de Heer Jezus beleidt en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zul je zalig worden. Dat is het verschil. Het gaat erom wat er in je hart leeft en wat er uit je mond komt. We kunnen met ons hoofd zeggen, Jezus Christus is Heer. Hij is een bijzondere man, ik geloof in hem. Ik weet dat, ik heb dat uit de Bijbel gelezen. Maar het gaat erom wat er in je hart zit. Het is hetzelfde als te zeggen van, Jezus is gestorven voor de zonde. En dan kunnen we allemaal zeggen, amen. Maar het is wat anders als je zegt, Jezus is gestorven voor mijn zonde. Dan wordt het persoonlijk. Dan is het niet meer in het hoofd, maar is het in het hart. Wie is Jezus voor jou? Een hoofdzaak? Vanuit je hoofd? Of is het een hartenzaak? En die vraag stelt Jezus ons vandaag. Wie is Jezus echt voor jou? Maar die vraag wordt nog indringender als je gaat kijken naar de omstandigheden waarin Jezus dit vraagt. Context is altijd belangrijk als je Gods woord leest. Altijd de context meenemen, zodat je niet verdwaalt in dingen die niet toe doen. Context hier is ook belangrijk. En de mannen die met het mannenweekend zijn meegeweest, een paar jaar geleden in België, die moet dit bekend voorkomen. Dus ik geef nu het woord aan Mark. We gaan even terug naar vers 13. Vers 13 stond toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi. Ze zijn dus in Caesarea Philippi. Hier een kaart dat je een beetje kan zien waar ze zitten. Onderin heb je de Dode Zee, daar in het midden heb je een beetje Jeruzalem waar Jezus veel is geweest. Bovenin heb je meer van Galilea waar hij heel veel heeft gedaan, natuurlijk zijn discipelen heeft geroepen. En helemaal bovenin heb je Caesarea Philippi. Weg van de mensen. Weg van het publiek. Weg van de menigte. Weg van de mensen die Jezus volgden in Judea en Galilea. Soms moet de Heer ons even apart nemen. Helemaal apart nemen om even tot ons te spreken. Om ons even iets die vraag te stellen. Gewoon weg van alles. Even alleen met hem. En Caesarea Philippi is een stad in het rijk van keizer Caesar. Caesar is keizer. En keizer Augustus gaf aan zijn zoon allemaal een deel van zijn rijk. Zo had zijn zoon dit deel gekregen en hij vernoemde dat deel naar de keizer, Caesar. Caesar die altijd werd gezien als God. Hij was God, keizer was God. Wilde ook zo aanbeden worden. En hij vernoemde die stad naar zichzelf, Philippi. Dus het is keizer en Philippus. Het gaat allemaal om hun. En Caesar was God en als je dat niet beleeft, dan kon dat je leven kosten. En ook Philippus wilde aanbeden worden en de muntstukken hadden dan ook zijn afbeelding. Van ik ben wel even de man, hè. Ik ben wel God hier in jullie midden. Hij bouwde een geweldige stad om daar een naam voor zichzelf te maken. Hij was de man. En hier staat Jezus. Geen munt met zijn afbeelding erop. Hij zegt, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Hij bouwde niet een geweldige stad, hij was bezig een koninkrijk te bouwen. Een koninkrijk dat zou uitgroeien over heel de aarde. Maar bovenal was Caesarea Philippi een stad waar allerlei afgoderijen hoogtij vieren. Echt hoogtij. Herodes de Grote heeft daar een heiligdom gebouwd voor de afgod Pan. Pan is de afgod, de god van het woud, beschermer van de herders, van hun kudde. De panfluit is naar hem vernoemd. Pan was een afschrikwekkende god. Hij was half man, half geit. Hij had oren en horens van een geit. Hij was naakt, hij was seksueel geaard en beloofde zijn aanbidders altijd vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid van de mens, vruchtbaarheid van het land. En mensen kwamen van heinde en ver om op die plek Pan te aanbidden. Er was op die plek een grote rots. Of rots met een grot waar een stroom van water uitkwam. En stroomde en zich voegde bij de Jordaan. Dus dat gat wat je daar ziet, dat zie je nog altijd vandaag de dag. Daar kwam water uit, stroomde de Jordaan in. En daar, dat was een belangrijke plek. Want dat was in die tijd een heidense plek vol afgoderij. Daar stonden toen prachtige tempels. Mensen geloofden dat in die tijd de vruchtbaarheidsgoden daar woonden. En in die grot, dat was de toegang naar de onderwereld. De toegang naar de Hades, ofwel de hel. De plek die ook wel werd genoemd, de poorten van Hades. De poort van de hel, de poort van het dodenrijk. En in die rots waren nissen uitgehouwen als kleine tempeltjes waar beelden van Pan in stonden om te aanbidden. Afgoderij sidderde door de lucht. En de discipelen staan daar. Met Jezus. En moet hebben gedacht, wat doen we hier? Wat doet Jezus hier, op deze plek? Wat heeft hij voor ogen? Waarom moeten we hier zijn? Alles wat daar gebeurde, ging rechtstreeks in tegen heel hun gevoel. Tegen alles wat ze geloofden, alles wat de Tora had geleerd. Het ging zo tegen hun leer in. En daar zaten ze dan, onzeker, van wat is dit? Maar wel gespitst op het antwoord van Jezus. Dat is de context. En dan komt die simpele vraag, wie zeg jij dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? In deze omgeving. En het antwoord van Petrus is niet alleen raak, maar ook zo in de context. Als hij antwoordt, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Niet de zoon van al die afgoden die je hier ziet, maar de zoon van de levende God. Kunnen wij zo een antwoord geven als we ons niet bevinden tussen mensen in de kerk? Als we niet in de Bijbelbelt wonen? Als we niet tussen mensen zijn die een waardering geven aan ons? Als we zeggen van ik geloof in de Heer Jezus. Wow, goed zeg. Fijn dat je in Jezus gelooft. Ik ook. Prijs de Heer. Gezegende dag en verder. Nee, ook wanneer je staat tussen mensen die niks met Jezus te maken willen hebben. Die hem bespotten, die bezig zijn met dingen waar je als christen totaal niet mee kan verenigen. En toch kunnen zeggen, Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God. En dat is waar Jezus op antwoordt. En hij zegt, ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra... Dat is een woordspeling van de Heer Jezus op dat moment, want Petra betekent rots. Hij zegt eigenlijk op deze rots, Petrus, op deze rots, die je hier ziet, die achter jou staat, hier. Op die rots, Petrus, ga ik mijn gemeente bouwen. Deze rots, Petrus, vertegenwoordigt de wereld waarin jullie leven. En wat ik wil dat jullie doen, is dat je de boodschap van liefde, de boodschap van de Heer Jezus... in de wereld brengt die verloren ligt in schuld. Die niks van mij moet hebben. Daar ga ik mijn gemeente bouwen. Ik wil dat je hun gaat brengen wat echt leven is binnen een leven van verderf, van afgoderij. En dan volgt daarbij die geweldige belofte. En de poorten van de hel, die je daar ziet, van de Hades, zullen haar niet overweldigen. Oftewel, die gaat verliezen. Die poort die je hier ziet, waarvan men zegt dat het naar de hel leidt, heeft geen schijn van kans in mijn koninkrijk. Als je gelooft met je hart en met je mond beleidt dat ik Messias ben, heeft hij geen schijn van kans. En dat is de bemoediging die ook deze mannen nodig hadden. Want later zullen zij de wereld intrekken. Zullen ze in aanraking komen met mensen die niks met Jezus te maken willen hebben. Die in afgoderij leven. En dan zullen ze die woorden, deze woorden van Jezus en de beelden die bij hun binnen zijn gekomen, herinneren. En ze zullen gedacht hebben, we gaan ervoor. Want dit zal ons niet overweldigen. Dit zal niet winnen. Gods koninkrijk wordt gebouwd. Passie werd in hun hart gelegd op dat moment daar in Caesarea Philippi. Toewijding werd hun deel. Gods koninkrijk wordt gebouwd. En dat alles doordat Jezus even apart neemt op een plek waar niemand meer is. Ze aan deze dingen voorstelt en die overtuiging in hun hart legt. Dit gaat niet winnen. En hetzelfde geldt ook voor ons. Ook wij mogen vol moed die wereld ingaan. Met de toewijding die ook Jezus vandaag vraagt aan ons. Wie ben ik echt voor jou? Wie ben ik? Ben ik zomaar een figuur? Ben ik zomaar iemand die je uit de Bijbel kent? Of ben ik voor jou de Messias, de Christus, de Zoon van de levende God? Heb je mij lief boven alles wat de wereld jou brengt? Ben je een rots in de branding? Want wij hebben in Jezus niets te vrezen. In Hem zijn wij meer dan overwinnaar. Dus misschien kunnen we gewoon met z'n allen, en dat is misschien een beetje gek, maar met z'n allen de belijdenis hardop met elkaar uitspreken. Met ingekleurd met de kennis die we nu hebben. Zeg maar na. U bent de Christus. Mijn redder en verlosser. De Zoon van de levende God. Amen. Amen. En als je dat met je hart gelooft en met je mond belijdt, dan zul je zalig worden, zegt Jezus. En als je dat met je hart gelooft en met je mond belijdt, mag je ook straks deelnemen aan het avondmaal. Want ook daar is het alleen maar gaat om de vraag, wie is Jezus voor jou? Wil je daarvoor danken? Dan gaan we daarna het avondmaal doen. Ja, Heer Jezus, zet je ook vandaag ons weer stil bij die ene vraag. Wie is Jezus nou echt voor mij? Is Hij voor mij een hartenzaak? Als ik diep in mezelf kijk, in de spiegel kijk en mezelf afvraag, wie is Jezus nou echt voor jou? Kan ik dan met heel mijn overtuiging zeggen, Hij is mijn Heer, Hij is mijn Messias, Hij is mijn Verlosser, Hij is voor mij gestorven, voor mij opgestaan. En met dankbaarheid in zijn koninkrijk staan en daar dienstbaar in zijn. Wilt u ons zo allemaal overtuigen in ons hart. En weet Heer dat het nooit te laat is. Ook als we nu misschien ontdekken van ja, Hij is eigenlijk alleen maar voor mij een stukje hoofd. Dat vandaag die reis gemaakt mag worden van een paar centimeters. Om af te zakken naar je hart. Dat Hij vandaag tot je hart wil spreken en zeggen, ik wil Jezus ook voor jou zijn. In jouw leven. Ik wil deel uitmaken van jouw leven. En dank u dat u zo dit mogelijk hebt gemaakt door uw dood, door uw opstanding, die we dadelijk met het avondmaal mogen vieren. Spreek zo tot ons hier in de komende week, dat we mogen weten wat er ook gebeurt. In Christus zijn wij meer dan overwinnaar. Hoe bang ik ook misschien ben of door de omstandigheden, hoe bang ik ook ben om mijn mond te openen naar mensen die Jezus niet kennen. Het zal ons niet overweldigen, want in u zijn we meer dan overwinnaar. En zo dragen we dit avondmaal verder aan u op. Dank u, Heer, dat we ook daaraan mogen deelnemen. Door het geloof in uw Zoon Jezus Christus. Amen.